deze podcast. Deel A gaat over wat zit er allemaal in ons rugzakje. Vervolgpodcast deel B, oplossingen en methodieken, gaat over hoe maak je je rugzakje leeg. Hier hebben we het dan ook over de vele soorten van therapie, welke voor beginners vaak een doolhof is om tot een juiste persoonlijke match te komen. Veel gedrag, zelfs onze belangrijkste levenskeuzes en de manier waarop we tegen het leven aankijken, blijkt sterk onder invloed van onze ingeprinte ervaringen uit onze jongere 10 levensjaren. Vele ervaringen, zeker als het onze eerste paar jaar betreft, zijn we in ons dagelijks leven vergeten en zijn we, zo denken we althans, ook helemaal niet mee bezig. Of ongemerkt toch wel. Blijkbaar hebben we uit die jongere periode toch veel zaken in ons rugzakje opgeslagen en lopen we met de restanten rond alsof ze nog ieder moment van de dag belangrijke dingen kunnen bepalen. Dit is geen kleinigheidje. Het kan bepalen hoe gelukkig je nu bent, hoe je schooltijd bent doorgekomen, naar welke scholen je bent gegaan en welke werkkeuzes je maakt en welke kansen je hebt gemist. En het zal zeker bepalen welke partner en vrienden je zult maken. Al met al betreft het alle belangrijke en dus ook allerbelangrijkste keuzes in je leven. Deze podcast gaat over alle soorten van ballast uit je eigen historie, welke zo allesbepalend in ieders rugzakje terecht is gekomen. In onze historie hebben we allemaal ervaringen opgedaan die we psychisch, emotioneel niet konden verwerken op dat moment dat het plaatsvond. Wij mensen en kinderen hebben allemaal de optie om een teveel aan emoties, gevoelens, energie, pijn en beelden in ons rugzakje weg te stoppen, zodat we op het moment van overbelasting niet meer hoeven te dealen. Alles wat ons teveel was, stopten we dus noodgedwongen weg. Dit kan heel erg ver teruggaan in de tijd, zelfs in de tijd dat we in de baarmoeder zaten. Vervelende gebeurtenissen rondom onze geboorte, baby, peuter of kleutertijd tezamen met alle impactvolle latere gebeurtenissen stoppen we allemaal in diezelfde rugzak. Er zijn heftige gebeurtenissen die direct in het rugzakje gaan, zoals een geboorte die erg gevaarlijk verliep vanwege bijvoorbeeld zuurstoftekort en waar een hevige overlevingsstrijd heeft plaatsgevonden. Dit soort acute, heftige, impactvolle gebeurtenissen, ook wel live events, wordt shocktrauma genoemd. Er zijn ook andere gebeurtenissen die in eerste instantie vaak heel wat minder opvallend van aard zijn, die net zo goed ons rugzakje kunnen vullen. Bijvoorbeeld als we in onze peutertijd te maken hebben gehad met veel ruzies in huis of een vader die regelmatig agressief naar je was, of wat minder heftig het regelmatige bericht krijgen dat je zo niet moet zeuren, dat je aan tafel maar beter je mond kon houden. Zo leerde je dat wat je dacht of in te brengen hebt er toch niet toe zal doen. Het is vaak juist niet die ene gebeurtenis, maar wat door al die jaren regelmatig maar op indringende wijze heeft plaatsgevonden, wat voor een groot deel in ons rugzakje terecht is gekomen. Dit vooral in onze kwetsbare jaren, toen we dus op moesten groeien. Herhaaldelijke ongepaste gebeurtenissen, ook wel ontwikkelingstrauma genoemd, kan dus net zo impactvol zijn als shocktrauma dat in één klap trauma veroorzaakt. Dan is er nog een derde categorie van psychische ballast welke je in je rugzakje kan krijgen. En dat wederom net zo impactvol kan zijn als die vorige twee categorieën. En dat gaat om wat juist niet heeft plaatsgevonden. Dit maakt het best ingewikkeld. Er heeft dus geen gebeurtenis plaatsgevonden die we als oorzaak kunnen bestempelen. Maar het feit dat er iets niet gebeurd is wat zoveel stress en pijn oplevert, dat het evengoed als trauma in je rugzak terechtkomt. Er is dan sprake van ernstig gemis of verwaarlozing. En dat gaat over hele belangrijke zaken die we allemaal als kind niet kunnen ontberen of missen terwijl we opgroeien. Dit gaat dan over de veilige, liefdevolle, warme aandacht, bescherming en natuurlijke verzorging die we in de verschillende kwetsbare fasen van ons leven absoluut nodig hebben. Is dit er niet, dan is er sprake van verwaarlozing en verlies van veilige hechting waar we ons als levenslijn aan vast konden houden. Als we als baby simpelweg niet vastgehouden worden, is het risico aanzienlijk dat we dood zullen gaan, ook al krijgen we te eten. Dat gemis aan direct contact is voor ons zenuwgestel zo bedreigend dat we door de stress waarschijnlijk niet overleven. Zo kan het niet krijgen van een goede afstemming rond het toegediend krijgen van voedsel, het te veel, te weinig, te laat, te warm, te koud of niet de goede soort, later leiden tot eetstoornissen. Er is dus trauma doordat iets essentieels niet heeft plaatsgevonden wat wel onontbeerlijk was voor onze gezonde, psychische, evenwichtige ontwikkeling. Verder is het zo dat we onverwerkte zaken in onze rugzak kunnen krijgen door heftige emoties van anderen zonder dat er fysiek contact was. Soms gebeurt die overdracht terwijl die emoties ook niet eens verbaal tot ons kwamen, maar gewoon omdat we aanvoelden waar de ander qua trauma met zijn rugzakje mee zat. Dus het trauma van een naaste persoon of ouder, waar we contact mee hebben gehad in onze jonge jaren, kan ook stevig in ons eigen rugzakje terechtkomen. Dit dus zonder dat daar woorden of acties naar ons toegericht zijn geweest. We zien bijvoorbeeld dat als een moeder ernstig schrikt bij een artsbezoek waar we als kind bij waren, terwijl er medisch niet zoveel aan de hand was, we toch flink onder de indruk kunnen raken van hoe onze moeder als het ware veranderde als persoon in haar gedrag en emoties. Als deze moeder vroeger een ziekenhuistrauma had opgelopen, dan zal zij op allerlei manieren non-verbaal stress voelbaar aan de kinderen kunnen overdragen bij ieder nieuw ziekenhuisbezoek. Feitelijk is er dan wel weer iets gebeurd op het psychisch-emotionele vlak, namelijk die overdracht van stress, maar je kan dan voor jezelf later dit bijna niet plaatsen als een gebeurtenis, want er was ook geen fysieke gebeurtenis. Mensen zeggen dan, ach, moeder hield niet zo van ziekenhuizen. Jouzelf is mogelijk nooit iets overkomen in ziekenhuizen. Dus, wat stelt het nou voor? Deze categorie wordt vaak niet serieus genomen. Want zo redeneert men dan achterloos, er is toch immers niets gebeurd. Dus dreiging voelen is voor kinderen net zo erg en ernstig als werkelijk bedreigd zijn. Met andere woorden, ze hoeven maar te denken dat er dreiging is om zelf ernstige stress te ervaren. Wat weer tot trauma en het vullen van het rugzakje kan leiden. Een ander soortgelijk voorbeeld is van ouders die in hun eigen leven een oorlog hebben meegemaakt en op een nare manier een naaste zijn verloren. Al deze zaken kunnen leiden tot de omstandigheden dat ze als het ware continu angst uitzenden. En jonge kinderen, die daar dus weinig defensie tegen hebben en ook vaak niet snappen wat er precies aan de hand is, wel de ernst van die emoties zullen binnenkrijgen. En dit dus allemaal zullen oppikken. Die kinderen gaan als reactie hierop later leven op een defensieve, bijvoorbeeld schuchtere of onverschillige manier. Dit omdat ze zich hiertegen dus moeten beschermen. Tegen een beleving van een overdreven gevaarlijke wereld, zonder dat ze ooit zelf fysiek iets in die richting hebben meegemaakt. Omdat we dit ons later niet eens bewust zijn, denken we dat we zelf gewoon een verlegen type zijn geworden, terwijl dit niets te maken heeft met wie we zijn, maar wel met wat we hebben meegemaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jonge kinderen die met ernstig ruziënde ouders opgroeien, waar dus veel dreiging is, gemiddeld met net zoveel klachten en problemen later in hun leven kampen als kinderen die zijn opgegroeid
in een gezin
waar ze zelf het slachtoffer waren van fysiek geweld. Deze dreiging kan dus net zo funest zijn als het fysieke geweld zelf. Alle genoemde categorieën zijn dus onverwerkte zaken die als loodzware keien in ons rugzakje terecht zijn gekomen. En nogmaals ten overvloede, we kunnen hier heel lang voorbij leven en we hebben niet eens door hoe dit zit. Dit hebben we vanaf nu wel serieus te nemen. Het volgende hoofdstuk geeft een introductie over hoe deze keien in ons mensen zit opgeslagen. En hier benoem ik meteen een aantal hoofdzaken in de therapieaanpak om tot betere oplossingen te komen. Dit is hard nodig, want ook al hebben we het meestal niet eens door, die informatie in onze rugzak speelt keer op keer een fikse rol in ons huidige leven. En dat is nogal verwarrend, lastig of emotioneel ontregelend en maakt ons somber, angst, boos of depressief, terwijl we hier geen enkele controle over hebben. Vanwege de grote mate van onbewustheid zullen we deze oorzaken niet zomaar zelf kunnen vinden, dus hebben we professionele hulp van buiten nodig. Zo kunnen we dan wel op een veilige en heldere manier hier werk van maken. Maar nog veel belangrijker, een strategie vinden om vervolgens zelf te leren een en ander te herkennen en te verwerken. Soms zullen we oplossingen moeten vinden zonder dat we precies weten wat er speelde. Dat kan gelukkig met professionele begeleiding echt wel goed komen. Zo zijn er beelden en emoties welke zitten opgeslagen in verschillende delen van onze hersenen. En in ons lichaam opgeslagen. Een belangrijk deel zit diep, soms zelfs voorbij de hersenstam en ook verdere zenuwgestel. Dus helemaal in onze organen en cellen. Bewustzijn en dus ook de aanpak werkt alleen als op al die niveaus gewerkt en opgeruimd wordt. Hierdoor is praten in therapie alleen zeker nooit afdoende om je rugzakje te legen of afdoende om ooit echt tot rust te komen. De betere, geavanceerde therapievormen combineren dus altijd het geestelijke, psychische met de fysieke aanpak. Dus hoofd in combinatie met het lichaam om tot betere en snellere resultaten te komen. Een goede strategie is dus belangrijk en is eigenlijk een leerweg zodat we zelf ons leren te bevrijden van zoveel mogelijk keien in die rugzak. In de volgende podcast, deel B, oplossing en methodieken, gaan we hier verder op in. Dit was de eerste tuinopname van de Noldijk op Koningsdag 2021.